say.
I'll say.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling, tot een smaad. Kom gemeente, laten wij deze woorden zingen uit Psalm 39, vers 5. Beleiden wij ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en zingen in antwoord daarop Psalm 91 vers 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Spreken nu in ieder van jullie en u in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere zoeken in gebed en bidden om de opening van zijn woord en het licht van de Heilige Geest. Heere God, we hebben het zojuist beleden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En Heere, dan staan en zitten wij hier in de wetenschap dat er al zoveel mensen ons zijn voorgegaan. En dat in het voorgeslacht er velen waren die uw naam aanriepen, uw hulp inriepen en hun vertrouwen op u hebben gesteld. En niet zijn beschaamd in het vertrouwen op u. En ook in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen, dat toen wij vanmorgen nog sliepen, in het oosten broeders en zusters samenkwamen. Misschien wel op onmogelijke plaatsen, in strafkampen, in een verlaten fabriekshal, om te vergaderen, uw woord te onderzoeken, u de lof toe te zingen en uw naam aan te roepen. En Heere, wij sluiten ons bij hen aan, in de wetenschap dat onze gemeente deel uitmaakt van uw kerk, die één is en heilig is. En tegelijkertijd belijden wij u dat de kerk daar zo ver vandaan is. Onheilig en niet één, maar verbrokkeld en verdeeld Heren, en dat klaagt ons aan. Wij bidden u dat u de kerk werkelijk één laat zijn. En dat we verbonden met al die broeders en zusters onze hoop op u mogen stellen. Zoals we deze dienst zijn begonnen met die psalm. Heren, wij bidden u dat uw woord vanavond werkelijk open zal gaan. We hebben allemaal leren lezen. En de jongsten onder ons zullen dat nog leren. Maar wij bidden u dat u ons leert lezen. Dat u ons ogen geeft die het zullen zien. Dat u ons harten geeft die het zullen verstaan. Heren, geef ons eerbied voor uw heilige woord. En geef ons ontvankelijkheid. En geef ons ook aandacht. Houd onze gedachten gevangen. En die gedachten kunnen zo eenvoudig en zo makkelijk afdwalen. Zeker als we thuis de dienst meemaken. Wil ook daar uw woord krachtig laten spreken. En onze gedachten gevangen houden. Heren, we zijn wellicht ook in uw huis gekomen of hebben ingelogd met harten en gedachten die vol zijn van alle beslommeringen van de week die achter ons ligt. En wellicht ook van alle zorgen voor de week die begonnen is. En we bidden u eerbiedig dat u het wegneemt, dat u ruimte maakt, plaats voor u en uw woord in ons leven. En u weet maar al te goed dat er in ons leven van nature helemaal geen plaats is voor u en uw woord. Heren, maar u hebt zich niet afgewend van de mens die u vaarwel zei. Maar u wendt zich toe. Dat deed u al zo kort na de val. En dat doet u tot op de dag van vandaag. Dat u zich wendt tot zondaren. En dat u hen trekt tot uzelf, met koorden van liefde. En wij bidden u dat dat ook vanavond zo zal zijn, in ons midden. Dat u ons trekt door uw woord. Dat u ons inwint voor u en uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Want alleen in zijn naam komen we tot u. U hebt het zelf gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En Heren, zo kunnen we met al onze zorgen tot u komen. We komen ook met dankbaarheid. Want u geeft dat we toch met enkelen in uw huis zijn vergaderd. Ondanks de barre weersomstandigheden. We danken u voor de middelen van de techniek. Zodat we toch de dienst kunnen meemaken. Verbonden zijn met elkaar. Rondom uw woord. Heren, geef ook dat we het woord vanavond ter harte zullen nemen. Dat we het niet ter kennisgeving aannemen, maar dat het weerklank vindt. Breng onze harten op toonhoogte en geef ons zicht op u en uw werk van genade. En leer ons te leven voor uw aangezicht. Leer ons het woord mee te dragen de week in, de week door. Leer ons kinderen van het licht te zijn, te getuigen van de hoop die in ons is, hoop die u hebt geschonken, hoop die op u is gevestigd en hoop die door u zal worden vervuld. Schenk het licht van uw Heilige Geest, werk in ons midden, begeef en verlaat ons niet, hoezeer we dat hebben verdiend. Gedenk uw verbond. We pleiten op uw eigen woord, dat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt. Heren, maak het waar, vanavond, in ons midden. Help in spreken en luisteren. Mag dit zijn, tot de eer van uw grote naam, en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot heil van onze zielen, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in het boek van de Psalmen en lezen Psalm 46. Psalm 46. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Een lied op alemhout voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons, de God Jacobs is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Tot zover de lezing uit Gods woord. En ik hoop dat u die ervaring ook heeft, dat als je een psalm als deze leest en herleest, dat het is als een diamant. Een diamant die, als je hem draait in het licht, telkens weer facetten geeft en je zicht geeft op de God van dit woord. En zo zullen we vanavond 3 facetten van deze psalm belichten. En ik hoop dat het ook zal oplichten voor ons. Want God laat zich in deze psalm kennen als een toevlucht in de nood. Dat is in de eerste plaats. Maar ook als een troost tijdens de nood. En ten derde als een verlossing uit de nood. En die 3 facetten komen in al deze versen telkens weer terug. En we zullen daar in de verkondiging nader bij stilstaan. Maar eerst heb ik de volgende afkondigingen voor u namens ons bestuur. En dat is in de eerste plaats voor de diensten van zondag 14 februari. In de morgendienst hoopt dominee Van Tricht uit Ede voor te gaan. En in de avonddienst onze oud-mentor dominee Blom uit Ridderkerk. En vanavond zijn de collecten voor de verwarming, de evangelisatie. En de derde collecte is voor het bouw- en restauratiefonds. En deze collecten worden bij de uitgang gehouden. En voor de diensten van volgende week geldt uiteraard, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij nu, voorafgaand aan de verkondiging, zingen van Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God. tweede kerstdag 2004 zal ik en zal ook mijn gezin niet snel vergeten. Dat was de dag dat er op de bodem van de Indische Oceaan een grote aardbeving plaatsvond. En die aardbeving veroorzaakte een tsunami. Een tsunami, dat zullen ook de kinderen onder ons misschien wel eens hebben gehoord. Dat is een grote golf van water die alles wat in de weg staat omver werpt. En zo was er deze tsunami die op hoge snelheid op het vasteland en op allerlei eilandjes in Azië afstormde. Met golven tot 20 meter hoog. En jongens en meisjes, dat is misschien wel bijna twee keer zo hoog als het puntje van deze kerktoren. En er was geen ontkomen aan. Alles wat in de weg stond, werd weggevaagd. Huizen, scheepswerven, hotels. En in zeer korte tijd vonden 230.000 mensen de dood. En vele van die mensen zijn nooit meer teruggevonden. En dat deel van de wereld werd gedompeld in verdriet en rouw. En misschien zijn er in onze gemeente ouderen die, als het gaat over een watersnoodramp, denken aan Zeeland, 1953. Waar water dood en verderf heeft gezaaid. Maar velen onder ons kennen het geloof in de maakbare wereld van nu. Met een stormvloedkering. En de kunst van de medische wetenschap en techniek. We hebben alles onder controle. Nu, als er iets is wat in 2020 omver is gehaald, dan is het wel het trotse maakbaarheidsdenken van de westerse mens. Die denkt of dacht dat alles onder controle was. En dat wij alles in de hand hebben. En dat wij kunnen sturen en bepalen wat er gebeurt. Zomaar een klein virus. En je kunt niet de krant openslaan. Of het gaat over het aantal besmettingen, de mensen op de IC, een derde golf, mutaties. En velen in ons land zijn angstig en sommigen zijn zelfs wanhopig. Wij hebben geen controle over de natuur, niet over tsunamis, niet over tornado's en ook niet over een virus dat nu rondgaat. En zo blijkt opnieuw dat de hele schepping zucht. En opnieuw blijkt dat het paradijs achter ons ligt. En de regering en het outbreak management team, alsof er iets te managen valt, doen hun uiterste best om alles in goede banen te leiden. En natuurlijk gehoorzamen wij de overheid zoveel en zo goed we kunnen. Dat is nodig. En dat is goed, maar het is niet alles. O, zegt iemand vanavond, ik ben jong en sterk. Mijn weerstand is op een goed peil. Maar dat is niet wat ik bedoel. En weer iemand anders zegt, we hebben uitstekende gezondheidszorg. En ik heb een goede ziektekostenverzekering. Maar ook dat is niet wat ik bedoel. En weer iemand anders zegt, maar we hebben een vaccin en zelfs meer dan één. Maar ook dat is niet waar het hier om gaat. Want zijn al die dingen die we noemen, zaken waar wij ons vertrouwen op stellen, zijn dat de zaken waar gelovigen, waar christenen houvast in vinden, in een vaccin? Is dat onze verlossing? Liefst zo snel mogelijk. Waar zijn we als God zijn stem verheft? Waar zijn we als hij blaast in ons trotse bestaan? In onze maakbare wereld en onze bolwerken van techniek en economische welvaart? Zien we niet opnieuw of voor het eerst hoe zwak en hoe afhankelijk we zijn? dat we hier inderdaad geen blijvende stad hebben? Horen wij Gods megafoon die ons wakker schudt, wakker roept en ons oproept tot inkeer en terugkeer tot onze Schepper? Er is al zoveel gezegd over die ziekte en over de bron die er mogelijk is. En er is zelfs een team wetenschappers op onderzoek uit in China. Maar zullen we vanavond eens op een andere manier onderzoek doen? En zullen we niet als mensen van het woord een spade dieper afsteken en ons afvragen wat werkelijk de bron is van deze ziekte en van alle andere ziekten en kwalen die er zijn? Is dat niet de zonde? Is dat niet omdat de mens God de rug toekeerde? Zelf God wilde zijn? De vuist balde tegen God? En dan heb ik het niet over de zonde in het algemeen. En ook niet over de zonde van mensen die gevangen zitten. En ook niet over zonde van mensen die de ene na de andere partner hebben. En zich niets laten gezeggen door het woord van God. Maar dan komt het dichterbij. Want dan gaat het over de zonde van mij. En dat stopt onze mond. En dat leert ons tot onszelf in te keren. Ik zou niet willen zeggen dat COVID-19 een straf van God is. Zoals je wel eens leest. Dat mensen dat zeker weten. Een is gelijkteken zetten tussen deze ziekte en de straf van God. Maar ik zou ook niet willen instemmen met anderen die zeggen dat dit absoluut niet een straf van God is. Want de Bijbel leert ons telkens weer dat God een God is die straft. Denk aan 2 Samuel 24, waar David zijn onderdanen had laten tellen. En de Heere zendt een pestilentie, een plaag en 70.000 mensen komen om. En ik denk aan Amos 4, waar Amos schrijft over Gods machtige hand die droogte zendt. Dorst, hongersnood en pestilenties. En dan dat refrein in Amos 4, nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. En Jesaja in hoofdstuk 26, die spreekt over de gerichten van God die over de aarde gaan. En die de inwoners van de aarde gerechtigheid leren. Gerechtigheid, dat is wat wij missen. En dat is wat wij nodig hebben. De gerechtigheid van Christus. Verdiep het dan de crisis waarin we ons nu verkeren, niet ons besef van afhankelijkheid en kwetsbaarheid en vergankelijkheid. En mag ik u eens vragen, zijn wij net zo wanhopig als mensen die leven zonder het woord van God en die leven zonder de God van het woord? Zijn we net zo angstig als de mensen in de straat? Is dit leven alles wat we hebben en waar we uit willen halen wat we kunnen? You only live once. Je zag dat vroeger, die t-shirts met I-O-L-O. In dit leven moet je alles eruit halen wat kan, want meer dan dit leven is er niet. Of kennen wij een schuilplaats? Hebben wij houvast en vertrouwen en hoop? Zijn we bang of gerust? Wanhopig of vertrouwend? Kom, laten we dan ook vanavond zoeken naar houvast en naar hoop en naar licht in het woord van God. Zoals we dat lazen in Psalm 46. Die psalm die door Luther werd genoemd een vaste burcht is onze God. En die psalm is geschreven in een tijd van crisis. En crisis, gemeente, is niet een uitzondering in ons leven. Maar crisis is een constante factor in het leven van alle dag. Ik heb eens bij het opknappen van ons huis een oude krant gevonden van meer dan 80 jaar oud. En dan zomaar uit nieuwsgierigheid die krant openslaan. En tot je verrassing erachter komen dat er toen ook nood was. En zorg en spanning en wanhoop. Dat is iets van alle tijden. Sinds de val in het paradijs. Crisis in de wereld. Crisis in het persoonlijk leven. Crisis in de kerk. Crisis die tornt aan onze gezondheid. Aan onze economie. Aan onze democratie. Aan onze veiligheid. En juist dan hebben we bescherming nodig. En de enige ware bescherming is te vinden bij God. Bij niets en niemand anders. Psalm 46 is een psalm voor alle tijden. Voor tijden van dreiging en van ramp. Tijden van slecht nieuws en tijden van crisis. God is een toevlucht en een sterkte. Deze psalm begint met een lied op alamoot. En alamoot doet ons denken aan de toonhoogte waarop deze psalm werd gezongen in de tempel. Dat woordje kan ook betekenen jonge meisjes die op hoge toon deze psalm zingen. En ook worden de zonen van Korach genoemd. Korach, jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal van Korach, Datan en Abiram. Die waren opgestaan en zich hadden verzet tegen het gezag van Mozes en Aaron. Maar ten diepste waren ze opgestaan tegen de God van Mozes. En dan kennen we die geschiedenis dat de aarde zich opende. En die opstandige mannen werden verzwolgen met alles wat ze hadden. Behalve de vrouw en de kinderen van Korach. Die hadden niet meegedaan in die opstand en die rebellie. En ze werden gespaard. Kinderen van Korach. Dat waren kinderen die bij bevinding wisten van de sparende hand van God. Die genadig is. En zo werden de kinderen van Korach zangers en ook wel poortwachters in het huis van de Heere. En ook nu, vanavond, worden ze met ere genoemd. Wanneer heb je een toevlucht? Wanneer heb je een vesting nodig? Als er crisis dreigt, onrust en gevaar is. En dan heb je een toevlucht nodig waar je op kan vertrouwen. Een vesting waarvan je zeker weet dat die solide en veilig en betrouwbaar is. Dan wil je niet een twijfelachtige toevlucht. De psalm spreekt over een toevlucht. Dat is een schuilplaats waar je veilig bent voor het gevaar dat je op de hielen zit. En ook zegt de psalm dat de Heere een sterkte is. En dan kun je denken aan een hoge toren waar je de vijand van verre kan zien aankomen. Dat is meer offensief bedoeld, dat de Heere je staande houdt en je kracht geeft. En zo wordt hij een toevlucht en een sterkte genoemd. God is een hulp. En hij is elk moment gereed. En hij is ook genoegzaam. Willen wij in ons leven van alle dag eerst alle andere toevluchten proberen. En als die allemaal te vergeefs blijken te zijn, dan maar als laatste de toevlucht te zoeken tot de Heere. Is Hij onze laatste keus? Is de God van deze psalm onze laatste optie? Vers 3. Gebruikt het beeld van een aardbeving. Een aardbeving die zo krachtig is dat de wateren bruisen en schuimen en dat zelfs de bergen worden verzet in het hart van de zeeën. Een aardbeving die zijn weerga niet kent. Bergen die zo kolossaal en majestueus zijn en vaststaan, onbeweeglijk, die worden door deze aardbeving opgetild en in de zee gezet. de aarde en bergen, dat zijn toch bij uitstek symbolen van vastheid en zekerheid, onbewegelijkheid. Maar hier zijn ze niet onbewegelijk. Het meest stabiele dat wij ons kunnen voorstellen biedt geen bescherming en geen veiligheid. En dat zal ook zo zijn bij de wederkomst van Christus. Hebben we het niet ook vanavond beleden van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden? Ook dan zullen de bergen en heuvels worden genoemd, want dan zullen er mensen zijn die het uitroepen. Bergen, val op ons, heuvelen, bedekt ons. Maar ook dan zullen die bergen en heuvels je geen bescherming kunnen bieden tegen de God die in het woord ook een verterend vuur wordt genoemd. Waar te vluchten in zo'n gevaar? Hoe heerlijk om te weten uit het woord van de Heere dat Hij een toevlucht is. En een sterkte, een hulp in benauwdheden. Wij weten het niet zeker, maar veel verklaarders denken dat deze psalm is geschreven in de tijd dat Jeruzalem werd belegerd, omsingeld door een machtig leger van Assyrië, de koning van Assyrië, Sanherib, met zijn generaal Rabsakeh. En we lezen dat in 2 Koningen 18 en 19. En u zou dat vanavond eens moeten nalezen en dat leggen naast deze psalm. Die psalm zou wel geschreven kunnen zijn door koning Hiskia. Het tienstammenrijk was al onder de voet gelopen. Steden waren omsingeld, ingenomen, verwoest en de mensen waren weggevoerd. En nu ging dat machtige leger ook aan het tweestammenrijk beginnen. En er waren al steden gevallen en omsingeld. En nu ging dat leger op weg naar Jeruzalem. Is nu de stad waar de tempel van de Heere staat aan de beurt? En Sanherib legt koning Hiskia een grote boete op. 300 talenten zilver en 30 talenten goud. En zomaar even voor ons begrip. Als dat een Assyrisch talent was, dan ging het om 30 kilogram per talent. Kun je je voorstellen wat een schat er werd gevraagd om die dreigende aanval af te kopen? En dan lezen we dat Hiskia al het zilver uit zijn eigen paleis, maar ook dat is niet genoeg, vervolgens het zilver uit de tempel bij elkaar raapt. Maar hij heeft nog niet genoeg en hij gaat het goud van de deuren van de tempel afschrapen. En zo schraapt die arme man bij elkaar wat hij vinden kan, om die aanval te kunnen afwenden. Maar het is niet genoeg, want Rabsakeh trekt op met zijn machtige leger. En als hij die stad heeft omsingeld, dan lezen we over dat staaltje psychologische oorlogsvoering van deze sluwe generaal. We weten dat hij spreekt en spottend spreekt tegen de mensen in die stad die geen kant meer op kunnen. Vertrouwen jullie op Egypte? Dat is als een rietstaf die door je hand zal gaan. Vertrouwen jullie op God? Vertrouwen jullie op je koning die de hoogten heeft afgebroken en de dienst van de Heere heeft afgebroken? Wat een verdraaiing was van de werkelijkheid. Want Hiskia had juist de afgodendienst weggedaan uit het land. En dan zegt die generaal spottend: geef maar 2000 ruiters, dan zullen we jullie 2000 paarden geven. Jullie hebben ze niet. Jullie hebben niet eens 2000 ruiters. Laat staan dat je paarden hebt. En hij spreekt de taal van de mensen, heel doelbewust, om de mensen de moed te ontnemen. Om ze van hun koning weg te trekken en van hun God weg te trekken. Hiskia zal jullie niet kunnen verlossen en de God van Hiskia zal jullie ook niet kunnen verlossen. Jullie zitten als ratten in de val. We hebben de waterbronnen buiten de stad al ingenomen en binnen de stad is geen waterbron. Jullie zullen omkomen. Hebben de goden van die volken die we hebben ingenomen. Ze kunnen redden. Waar zijn de goden van Hamat en van Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim, Hena, Iva? Ja, hebben ze Samaria uit mijn hand gered? En zo is er die spot, die hoon en die aanklacht tegen het volk van God. En Hiskia scheurde zijn klederen en ging rond in een zak. En toen hij later die brieven kreeg, ging hij ermee naar het huis van de Heere. En het was alsof hij tegen zijn God zei: Heere, ziet u wat ze over uw volk zeggen? Ziet u wat ze over u zeggen? Maar Hiskia deed dat recht was in de ogen des Heeren. En bestreed de afgodendienst. En hoe mooi staat het dan in vers 6. Hiskia betrouwde op de Heere en hij kleefde de Heere aan. Is dat niet een prachtige uitdrukking? En ik hoop dat dat bij u herkenning oproept. Dat je de Heere aankleeft. Dat je niet zonder hem kunt. En dat je hem niet loslaat. Hiskia liet God niet los. Want we weten uit 2 Kronieken 32 dat hij zijn volk bemoedigt en zegt: wees sterk en heb goede moed. Vrees niet en ontzet u niet voor het aangezicht van de koning van Assyrië, noch voor het aangezicht van die ganse menigte die met hem is. Want met ons is er meer dan met hem. Met hem is een vleeselijke, een lichamelijke arm. Maar met ons is de Heere, onze God, om ons te helpen en om onze krijgen te voeren. Geloofstaal van koning Hiskia. Terwijl er om de stad heen een tsunami van soldaten met dreunend geluid van hun voetstappen en hun wapentuig, misschien ook wel torens die ze laten trekken door paarden op weg naar de muren. En die tsunami komt steeds dichterbij. De aarde lijkt wel te bewegen en te dreunen onder die dreigende voetstappen van vele soldaten. En toch lezen we in vers 3. Al veranderde de aarde haar plaats. Wij zullen niet vrezen. Wij zullen niet bevreesd zijn. Zelfs al veranderde de aarde haar plaats. Wij zullen niet vrezen. Dit is een aanval op Gods volk. En ze lijken om te komen. Maar God bewaart. Hij troost. En hij verlost. En dat is de geloofstaal van Psalm 46. En weten we niet uit zoveel plaatsen in de Bijbel dat de Heere zegt tegen zijn volk: vreest niet, ik ben met u. En vrees kan ons verlammen. Als wij zien op omstandigheden, dan kunnen we verlamd raken door wat we zien en wat er met ons eigen leven gebeurt. En niet vrezen in een tijd van crisis zou een onnatuurlijke reactie zijn. En toch is dat wat geloof doet. Niet vrezen als er alle reden is om te vrezen. Want wat wij zien bepaalt wat wij vrezen. Zien wij alleen maar wat voor ogen is? Zien we alleen maar wat er op de voorpagina van de krant staat? Of zien we nog wat verder en wat dieper? En zien we Gods hand? En zien we ook dat hij een toevlucht is. Kennen we die God die zegt: ziet op mij en vrees niet? De mensen in Israël hadden al zo vaak elders hulp gezocht. Zoals hier, zoals wordt gezegd bij de Egyptenaren. Maar ze moeten leren op God te vertrouwen. Op hem alleen. En zo komen die oude woorden ook zomaar bij ons. Moeten wij niet hetzelfde leren? Moeten wij niet ook telkens weer leren ons vertrouwen op hem te stellen, in plaats van op een vaccin of wat dan ook? In de grootste nood is God een toevlucht en een sterkte. En dan kan het water in je leven bruisen en golven. En dan kan het lijken alsof je ondergaat in dat water. En dat kan je gezondheid zijn, je inkomen, je bedrijf, je gezin, je veiligheid. Dan kan alles op losse schroeven lijken te staan en te schudden. Maar dan toch dat houvast te hebben aan de God van Psalm 46 en ook de God van Psalm 34. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere. Jesaja mag naar koning Hiskia gaan en zeggen: God heeft je gebeden verhoord. Er zal zelfs geen pijl van de Assyriërs in de stad komen. De Heere zegt: ik zal de stad beschermen. Ik zal verlossen. En hoe doet hij dat? We weten uit dat hoofdstuk uit Koningen dat de Heere een engel zendt die 185.000 soldaten ombrengt. 185.000. En leg daar eens vers 9 van onze psalm naast. Komt, aanschouwt de daden des Heeren die verwoestingen op aarde aanricht. En later, niet veel later, werd die machtige koning Sanherib gedood, terwijl hij geknield lag voor zijn afgod Nisroch. God weet hoe hij zijn volk moet helpen en uitredden. En dan is onze tekst een belijdenis van vertrouwen op God in het midden van nood en gevaar. En zo zijn die paar woorden een samenvatting van deze psalm. God is een toevlucht, hij is een sterkte, hij is een hulp in benauwdheden. Hij is met ons. En daarom zullen we niet vrezen. Alleen daarom zullen we niet vrezen. Wat een troost. Dat te midden van al dat gevaar en die tsunami van soldaten, Sion, Jeruzalem niet zal wankelen. Omdat God in haar midden is. Misschien zegt er vanavond iemand: waarom laat de Heere allerlei kwalen en ook deze ziekte waar je elke dag over hoort toe? Dat is omdat de Heere niets liever ziet dan dat zijn volk de toevlucht tot hem neemt. Hem aankleeft, hem aanroept en zijn hulp inroept, dicht bij hem leeft. De Heere wil zijn dierbaren dicht bij zijn vaderhart. En ook moeten we bedenken dat elke ramp en elke catastrofe iets van het ultieme oordeel in zich draagt. En een waarschuwing is: er komt een oordeelsdag. En als we zo over deze catastrofe nadenken, dan moeten we niet in algemene termen blijven steken. En we moeten ook niet uit het oog verliezen dat er elk jaar bijna 500.000 mensen sterft aan malaria. En dat in Afrika velen van de honger omkomen vanwege die miljarden sprinkhanen. Maar dat is wat je niet hoort in de westerse rijke wereld. Daarom moeten we ook verder zien dan alleen wat op de voorpagina van de krant staat. En ook moeten we niet vervallen in allerlei dooddoeners en zeggen: het is toch wat. En dan overgaan tot de orde van de dag. En ons comfortabele leventje verder leiden. Zonder bekering en zonder de toevlucht te nemen tot God. In vers 5 staat ook iets over water. Maar dan is het beeld totaal anders. Waar het eerst een zee was die bruiste en golfde, is het nu een lieflijk beeld. Beekjes der rivier. Dat is een zachte stroom die meandert en zich verspreidt over het land. En zorgt voor cruciale irrigatie. Zonder water geen leven. En er was in Jeruzalem geen rivier. Er was in die tijd net buiten de stad een bron, de Gihonbron. En er was door koning Hiskia een kanaal aangelegd. een tunnel en die heette Siloa, vrede. En dat water werd naar de stad geleid. En toch wordt hier gesproken over beekjes der rivier die de stad van God verblijden. En zo is dit een beeld van de aanwezigheid van God te midden van zijn volk, van Sion. Er was een tijd dat die bron en dat water Siloa werd veracht, want dat lezen we in Jesaja 8. Dewijl dit volk veracht de wateren van Siloa, weigeren, verachten, links laten liggen, te min vinden. Is dat niet wat ook nu nog kan? Dat het water des levens je wordt aangereikt, je aan het hart gelegd en dat je weigert, dat je het niet wil, dat je het niet wil aannemen. Weigeren de toevlucht te nemen bij de Heere. Weigeren om de toevlucht te nemen bij Christus. Christus die is als een liefdevolle stroom van levend water. God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen, zegt vers 6. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgenstond. Gods aanwezigheid is werkelijk en actief. De morgenstond. Het einde van de duisternis. Waar de duisternis verdwijnt en het licht opkomt. En dat is niet op het laatste moment, maar dat is op het beste moment. En dan komt in deze psalm God ook naar voren als een strijder voor zijn volk. En dan denken we aan die andere geschiedenis waar water een rol speelde. Waar de farao van Egypte zei, vol spot, wie is de Heere dat ik naar hem luisteren zal? Ik ken de Heere niet. Totdat hij kwam bij dat water en die machtige hand van de Heere hem liet omkomen in het water met zijn soldaten. En zo ook hier generaal Rabsakee, Hiskia, maar ten diepste de God van Hiskia kan jullie niet verlossen. En God toonde zijn macht in de morgenstond. En zo raasden de heidenen, zoals we lezen in vers 7, ze tierden, maar hij verhief zijn stem en de aarde versmolt. Hij hoeft maar te spreken en de aarde smelt. En hij richt verwoestingen aan en hij laat oorlogen ophouden. En in vers 8 wordt hij genoemd de Heere der Heerscharen. Zijn absolute macht en autoriteit wordt hier beschreven. Maar hij wordt ook genoemd de God van Jacob. De God die Jacob aanzag. Die Jacob die eigen wegen wilde gaan en het lot in eigen handen nam. De God die eens zei, Jacob heb ik lief gehad. De God van Jacob. Een beeld van een ontfermende vader. De God van genade, de Heere die aan zijn verbond denkt en zijn woord waarmaakt. De God van Jacob. En zo kan ook in ons leven het lijken dat alles lijkt in te storten en om te vallen. Maar hij is met ons, zegt de kerk. En hij biedt niet alleen bescherming en ook niet alleen troost, maar hij verlost. Kom en zie. Zie. En zo geeft het geloof ons een röntgenfoto van de werkelijkheid. En dan zien we verder en dieper dan wat voor ogen is. Zoals dat ook was met Elisa en zijn knecht Gehazi, die ook op een moment waren omsingeld. En dat Elisa bidt, Heere, open toch de ogen van deze jongen. En dan ziet Gehazi het. Dat de stad ook is omsingeld met vurige wagens en engelen. Geloof is niet iets zien wat niet bestaat. Maar geloof is iets zien wat niet zomaar voor ogen is. En geloof is ook niet duimen voor een goede afloop. en hopen dat het misschien goed komt. Geloof is een stellig weten. En geloof heeft in zichzelf geen kracht. Je hoort dat wel eens zeggen, dat mensen zeggen, hij had zoveel kracht en zoveel steun aan zijn geloof. Maar aan je geloof heb je weinig, zonder hem in wie je gelooft en op wie je je vertrouwen stelt. De kracht van het geloof is in het object van het geloof. De Heere, de God der Heerscharen, de trouwe. En zo kan het water ons aan de lippen staan. Als ziekte ons raakt, als we onze dierbare man of vrouw verliezen. Als het bedrijf waar we zoveel jaren aan hebben gewerkt om lijkt te vallen en onze baan op de tocht staat. Als ons vertrouwen in de ander diep is beschaamd. Als gevaar dreigt of vervolging. Weet u dat zo'n tijd ook een goede tijd kan zijn? Weten wij bij bevinding dat de moeilijkste omstandigheden ook de beste omstandigheden zijn? Omdat de Heere erbij is. Dat als wij door de knieën dreigen te gaan en ten onder dreigen te gaan, dat we ervaren dat zijn hand ons draagt, dat hij erbij is en dat hij trouw is, dat hij werkelijk een toevlucht is en een sterkte en een hulp in benauwdheden. Dat hij het betoont, dat hij je niet begeeft en je niet verlaat. Hij is trouw aan zijn woord. Dan is het waar dat hij die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat geeft troost en dat geeft zekerheid. En dat is tegen alle mogelijke en alle denkbare gevaren. En het lijkt wel alsof de schrijver van Psalm 46 dat al in gedachten had. Want als we die drie keer Sela in deze korte psalm bekijken, dan zien we dat er verschillende soorten gevaar wordt genoemd. Want in het eerste deel, vers 1 tot en met 4, gaat het vooral om het gevaar van natuurgeweld. En in de versen 5 tot en met 8 vooral over politiek geweld. En in de versen 9 tot en met 12 over militair geweld. Wat het gevaar ook is, hij is een toevlucht. En dan kan het water hoog staan in ons leven, maar dan ben je veilig in zijn hand. Hebben wij dat ondervonden? Hebben wij hem gevonden? En hebben wij dit bevonden? Zoals de psalm zegt in onze tekst, hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. En daarom wil ik het u vanavond vragen, kent u en ken jij dit bij bevinding? En dan is het niet genoeg dat je kan nazeggen wat een ander je voorzegt. En dan is het niet genoeg dat je kan repeteren wat je hebt gelezen. Maar dan is het alleen maar genoeg als dit een hartebelijdenis is. Dat je dit kent, dat je deze God kent als je toevlucht. En je sterkte en je hulp. Het is zo noodzakelijk om onze toevlucht in hem te zoeken en te vinden. In Christus. Zoek dan de toevlucht tot hem. Misschien is er vanavond iemand die zegt, de kracht van de zonde in mijn leven lijkt ook wel een tsunami. Ik ben er niet tegen bestand. Ik vecht er tegen, maar ik verlies het gevecht telkens weer. Het is niet te stoppen. Al mijn strijd is tevergeefs. Vlucht ermee tot hem, met al die strijd en met al die zonde. En misschien is er vanavond ook wel iemand die moet zeggen, in mijn leven is het nog erger. In mijn leven lijkt het wel alsof de Heere zich tegen me heeft gekeerd. En dan denk je aan die woorden uit Klaagliederen 3, waar Jeremia ook spreekt over de verbogenheid van God en dat het donker is en dat de Heere zich tegen hem heeft gewend. Dat hij Jeremia heeft toegemuurd en dat hij er niet uit kan gaan. En dat God zijn oren sluit voor zijn gebed. En dan die woorden dat de Heere is als een loerende beer en een leeuw in verborgen plaatsen. Zo diep kan het gaan, zelfs in de Bijbel. Vlucht ook daarmee tot hem, want hij laat zich verbidden. God brengt het water wel aan de lippen, maar niet over de lippen, want hij verlost. Toevlucht zoeken bij God is een belangrijk geloofswerk, want dat is wat geloof doet, de toevlucht nemen bij God. En we kunnen het nog wel stelliger zeggen, er bestaat geen geloof dat niet de toevlucht neemt tot God. Geloof is per definitie het toevlucht nemen tot de Heere en tot Christus. En met dat vluchten en het toevlucht nemen kun je denken aan die oud-testamentische vrijsteden. Waar je naartoe snelde wanneer je iemand per ongeluk had gedood. Met de bloedbreker op de hielen. Je vertraagde geen moment. Je moest binnen die muren van de vrijstad zijn. En zo is het ook met Christus. Je moet bij hem zijn. En veilig bij hem zijn. En dan is er geen tijd te verliezen. De psalm noemt herhaalde malen dat God met ons is. De Heere der Heerscharen is met ons. Hij die voorziet. Hij die redt. Maar als we het hebben over God met ons, dan denken we ook aan die naam, Immanuel, die betekent God met ons. En zo kunnen we alleen maar deze toevlucht kennen als we op Jezus zien. En als u dat nog nooit hebt gedaan, doe het dan vanavond. Zoals de Puritijnen dat vroeger zeiden, één blik op Jezus en je bent zalig. Alleen door te zien op hem heb je toevlucht bij de Heere. Alleen door deze Immanuel, de God met ons. Hij die werd verdrukt en veracht en vervolgd. Hij die geen plaats had voor een toevlucht. Hij bij wie de grond onder de voeten verdween toen hij hing aan het vloekhout. Hij had geen plaats om te schuilen. Hij ging onder in dat water. De baren en golven van Gods toren gingen over hem heen. En hij ging ten onder. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar zo werd hij een toevlucht voor alle die naar hem vluchten. Want hij betaalde de losprijs. Hij betaalde voor de schuld. En daarom kunnen zij die het verdienen om zelf onder te gaan in het water van de toren van God schuilen bij hem. Drinken van die fontein van levend water die hij is en die hij schenkt om niet. Laat af en weet dat ik God ben, zegt de Heere. En dat kun je zien als een woord tegen de vijanden, laat af. Maar ook een woord voor zijn volk. Wees stil en weet dat ik God ben. En zo kan het volk van God niet werkeloos, maar wel afhankelijk leven van deze God die het zegt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben de toevlucht en ik ben de troost. Bij mij is verlossing. En dan vraagt er vanavond iemand, maar wie mag dan naar hem komen? En wie mag naar hem vluchten en tot hem de toevlucht nemen? Dat is eenvoudigweg een ieder die het woord hoort. En dan mogen we ook weer denken aan een andere geschiedenis uit de Bijbel. waar water een rol speelt. Waar Noach 120 jaar lang bouwt aan een ark. En 120 jaar lang de mensen nodigt, ze mochten komen. Zonder onderscheid werden ze uitgenodigd om te komen, om een plekje in te nemen in die ark. Iedereen was uitgenodigd. En dan kunnen we misschien zomaar denken dat het alleen maar was voor de mensen die overtuigd waren van zonde. Maar dat is niet zo. Iedereen werd en iedereen wordt genodigd. En het is ook niet alleen maar voor de mensen die berouw hebben gekregen over hun zonde. Het is voor een ieder die het woord hoort. En waarom kwamen toen die mensen om in die andere vloed die de hele wereld heeft bedekt? Omdat ze niet wilden, omdat ze niet geloofden en omdat ze geen toevlucht wilden nemen. Dat weigerden te doen. Daarom kwamen ze om. Ze zochten geen toevlucht. En als je dan zo vanavond zegt, moet ik eerst overtuigd zijn om de toevlucht te nemen tot de Heere, dan mag ik je zeggen met de hand op het woord, nee. Want als je bij Jezus bent, dan leer je wel overtuigd te raken van zonde. Hij overtuigt je van zonde. En als er dan ook iemand vertwijfeld vraagt, moet ik eerst vernederd worden? Ook dan mag ik zeggen nee. Want als je de toevlucht neemt tot hem, dan zul je wel door hem vernederd worden. Gods kinderen hebben niets te vrezen. Ook al lijkt alles in te storten. Ze hebben een God die een toevlucht is en een sterkte. Hij die krachtig is bevonden, een hulp in benauwdheden. En daarom zingt de kerk. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. En ook, zoals de apostel Paulus eeuwen later kon opschrijven in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Amen. Zingen wij in antwoord op de verkondiging van deze psalm, de verzen 1, 4 en 6. Psalm 46, 1, 4 en 6. Laten wij danken en bidden. Heere der Heerscharen, wij zeggen uw grote naam dank voor het woord dat u ons schenkt, het woord dat vanavond mocht klinken, dat u een toevlucht en een sterkte wilt zijn, dat u zich bekend maakt aan ons als een hulp in benauwdheden. Dan is aan u alleen de eer en de lof en de aanbidding. En Heere, wij bidden u om vrucht op de verkondiging. Wij bidden u dat we u allemaal op uw woord mogen geloven, voor het eerst of opnieuw. Heere, leer ons af om op anderen of op iets anders ons vertrouwen te stellen. En leer ons af om op onszelf te vertrouwen, op ons kennen, ons kunnen, op ons bezit of positie, of wat het dan ook is. Alleen u kunt ons redden en troosten en verlossen. Heere, wij bidden u eerbiedig dat u in ons leven en in het leven van onze kinderen dit waar maakt. En wij bidden u tegelijkertijd dat u ons leert ernaar te leven. Dag in, dag uit. En dan past het ons ook om eerlijk te zijn voor u en u te belijden wat wij doen, zeggen en denken dat tegen uw woord ingaat. En dan willen we vanavond ook dat alles voor de troon van uw genade neerleggen, pleitend op het bloed van uw Zoon, dat ons reinigt van alle zonden. Heere, we hebben dat telkens opnieuw nodig, dat u in ontferming op ons neerziet, dat u ons aanneemt en ons draagt, ons zegent. Vergeef ons wat we in het openbaar hebben gedaan tegen uw woord, maar ook in het verborgen. We belijden u de zonde van overtreding en ook die van nalatigheid. Denk aan uw gemeente. Denk aan uw kerk. Over de hele wereld. Dan bidden we in het bijzonder voor dat deel van uw kerk dat verdrukt en vervolgd wordt. Waar het belijden van uw naam gevaar voor leven zelfs kan opleveren. Geef die broeders en zusters kracht en houd ze staande, dat ze toch niet uw naam zullen verloochenen, maar ook zeker in die omstandigheden u kennen als toevlucht en sterkte en hulp. Heere, mogen we leven in het besef dat u van ons afweet. We denken ook aan de kerk waartoe wij behoren, waarover wij bezorgd zijn. Heere, geef een weerkeer tot u en uw woord. Geef een opwekking. Werk krachtig met uw Heilige Geest in harten en levens van jong en oud. Uw arm is niet verkort. U bent de Almachtige. We pleiten op uw almacht. Zie naar ons om. We blijden u ook de verdeeldheid die er is in de kerk. De verbrokkeling, de afscheidingen. Het is een schande voor de wereld. Maar het gaat ook in tegen uw woord, want u zegt dat uw kerk één is. Eén Heere, één doop, één geloof. Hoezeer zijn we daarvan afgeweken? Vergeef het ons. Wij bidden u voor ons land, dat ook in verwarring is, in grote zorgen. Wij bidden u voor het werk dat door de kerken wordt gedaan in ons land, de werken van barmhartigheid. Zegen het, ook het werk van evangelisatie. En het werk van zending. Zegen, alles wat wordt gedaan voor Bijbelvertaling. Omdat er in zoveel talen nog niet slechts een deel van uw woord beschikbaar is. Zegen ook het werk van Bijbelverspreiding. Als dat op zo'n moeilijke manier gaat in landen als Noord-Korea. Heere, werk mee met uw woord en zend het tot mensen die verlegen zitten om u. Wij bidden voor allen in ons midden die lijden, lichamelijk, psychisch, die lijden aan eenzaamheid, juist in deze tijd. Wij bidden voor weduwen, weduwnaren en voor hen die lijden aan de verwijdering en haat die er is gekomen. Misschien wel in familiekring. En ook voor de mensen in ons land die zo zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Die veel zijn kwijtgeraakt. Er is zoveel leed. En ook onzichtbaar leed dat aan ons oog voorbij gaat. Wij bidden ook in bijzonder in deze tijd van kou en sneeuw voor daklozen. Voor verslaafden. En het uitschot van de maatschappij waar zoveel hun neus voor optrekken. Gevangenen. Mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Mensensmokkel. Heere, ontferm u. Wij werpen zo al onze bekommernissen op u. Ook die van ons uit ons midden. Als er zorg is over gezondheid. Over het bedrijf, over onze baan. Wij brengen ook tot u de stille armoede die er kan zijn. Heere, ga met ons de week in. En leer ons te gaan met u de week door. Leer ons te leven voor uw aangezicht van dag tot dag. In vertrouwen op u. Ziende op de overste leidsman het voleinde des geloofs. Mag onze gemeente zijn als een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Zegen dan ook al het werk dat wordt gedaan. Het zichtbare werk, het hoorbare werk, maar ook al dat werk dat in stilte wordt gedaan. Op de achtergrond, wat we niet zien en niet horen. Heere, zegen ook dat tot uitbreiding van uw koninkrijk. Breng ons opnieuw samen rondom uw woord. Bewaar ons in de week die begonnen is. En breng ons vanavond ook veilig thuis over de onveilige weg. Wij bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Laten we ten slotte zingen van Psalm 18, de voorzang en vers 9. eindigen wij met de zegenbede. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen. God zij.